still Hazard. And still, and it has out! Oh, my goodness me!
Kick and Rush, the Premier League podcast from Friends of Sports. Dag beste vrienden en vijanden van de Premier League. Welkom bij dit experiment van Kick and Rush. Een experiment, want het is momenteel zondagavond 7 uur. We moeten vandaag opnemen omwille van agendaproblemen bij ons drie. Maar de bedoeling was om hier met drie te zitten, met dus ook Tim Wieland erbij. Leroy Deltour, jij bent wel uiteraard aanwezig.
Dank je, uiteraard. Ik ben nog volop bezig.
Er is nog van alles aan het gebeuren. In de Premier League is Liverpool momenteel nog aan het spelen. En Manchester United, want het is door de fout van Manchester United dat Tim hier vandaag niet bij is. Hij is momenteel commentaar aan het geven op die wedstrijd. Door het feit dat zij 0-3 hebben weggegeven tegen Coventry, staat het nu 3-3. Zijn ze bezig aan de tweede verlenging. Dus wij moeten voorlopig even met z'n tweeën opnemen, Leroy. Dus vandaar het experiment.
Dit is een podcastgeschiedenis, hè, Taki? Ja. Kick and Rush. We zijn met twee, we gaan dat hier oplossen. Ja. En ik ga ondertussen Fulham-Liverpool in de gaten en Coventry, Man United. We gaan er niet te veel naar gaan, maar zodanig dat we straks wel goed kunnen meegeven hoe dat het afgelopen is.
Het zou wel tof zijn, mochten we ook een gesprek kunnen voeren, dat je niet de hele tijd naar de matchen aan het kijken
zijn. Ik zal ook wat babbelen met u, hè.
Ja, voilà.
Want je hebt een zwaar weekend gehad, hè. Je hebt niet de tofste matchen, niet de mooi... Zijn prachtig spotje gezien met u erin?
Ja, dankjewel. Om de topper Burnley tegen Sheffield United, of Sheffield United tegen Burnley, een beetje te hypen. Heb ik een soort van mockumentary gemaakt, samen met Michiel Christiaans, u wel bekend.
Yes.
En dat was wel fijn om eens te doen. Hè. Mensen zullen dat ook wel meegekregen hebben. Dus, maar ik wou eerst aan u vragen, om te beginnen met deze aflevering, je bent naar Luton geweest.
Ik ben inderdaad naar Luton geweest.
We hebben dat gezien op uw social media.
Op uitnodiging van de entourage van Thomas Kaminski ben ik dan toch eindelijk dit seizoen in Luton geraakt. Ik moet zeggen, het is iets wat hoog op mijn lijstje stond sinds dat ik wist dat die ploeg naar de Premier League ging. Ja, we weten allemaal hoe dat het stadion eruit ziet.
Ja, Kenilworth Road.
En het, ik moet zeggen, het heeft alle verwachtingen ingelost. Voor mij is dat een beetje de Efteling voor volwassenen. Het voelde echt alsof ik rondwandelde in een voetbalsprookje. Liverpool maakt 1-3, dus daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. Jota, zie ik. Okay. Even een random uitstapje. Het gebeurt hier allemaal. Omdat het echt gewoon... Ja, het lijkt alsof dat je 1920 in een stadion stapt en het is nog altijd even cool als zoveel jaar geleden.
En is het cool of is het gewoon afstand?
Ik ga beginnen. De stad Luton is verschrikkelijk. Ik heb het vergeleken met Charleroi en echt lelijker dan Charleroi heb ik het genoemd. Dat was grappig, want Thomas Kaminski reageerde ook op mijn story daarover met een lachend gezichtje.
Okay.
Dus die bevestigde dat denk ik een beetje met dat bericht.
Op die manier wel, ja.
Maar uiteindelijk toch wel een leuk cafeetje gevonden, dankzij mijn vriend die mee was, Bernd. Die kende daar een lokale truckchauffeur, toepasselijker wordt het niet, maar die wist een tof cafeetje ook zijn. Dus zelf in Luton is er een leuke beer garden. En dan de wandeling naar buitenspel, mogelijk in Liverpool trouwens. dan de wandeling naar het stadion was misschien wel het coolste moment van de dag. Omdat je echt door een klein gangje moet, waar daar rechts woningen zijn, waar daar links dan de Kenny staat. En dan passeert gaan die fameuze ingang voor de bezoekers.
De Oak Stand?
Ja, de Oak Stand. Twee ingangen, ja, echt nog kleiner dan dat je het op de foto ziet. Echt surreëel. Van die kant heb je echt niet door dat daar überhaupt een stadion staat. En dan, ja, de ticket office is ook zo in een krakkemichig kantoortje. En dan mochten we binnen. De spelers lounge, kort gezien nog zo voor de match. En daar snel nog iets gedronken. En dan had ik, geometrisch gezien, de enige plaats in het stadion waar dat je geen een van de twee goals kon zien. Omdat er echt voor beide goals een paal in de weg stond.
Het leek me een beetje op Crystal Palace. We zijn er een paar jaar terug ook geweest op Crystal Palace. En toen stonden er ook palen in de weg.
Ja, het is
maar
ook,
nog net iets erger, denk
ja,
ik.
Ja, het is ook best claustrofobisch als je in het stadion komt. Waarom? Het is echt zo met een heel laag dak en een dak naar beneden. Je zet gewoon een dak. In moderne stadions gaat dat eigenlijk naar boven. Is dan een hoek naar boven toe, waardoor dat je ook een hoge bal ziet. Hier kan de doelman echt... Oké, dat gebeurt niet zo heel veel meer, want de meeste doelmannen spelen echt kort in de voeten. Maar zo, als een bal echt weggejast wordt, ja, je weet echt totaal niet waar dat die naartoe gaat als ze te hoog trappen. En soms is het een beetje alsof dat je op een breed beeld aan het kijken bent, omdat je... Ja, je hebt je rechthoek waarin dat je de match ziet afspelen. Maar ja, vergelijkbaar met Palace, maar nog iets claustrofobischer. En heel weinig plaats ook. Ik denk dat de mensen toen het stadion gebouwd werd gemiddeld 20 centimeter kleiner waren dan nu.
Ja, dat kan, ja.
Maar uniek. Gewoon jammer dan het resultaat. Luton was totaal niet op de afspraak.
Nee, dat was Luton tegen Brentford trouwens.
Ja, de 1-3 is trouwens blijven staan in Liverpool.
Okay.
Dat was Luton tegen Brentford. Brentford wint met 1-5. Duidelijk kwaliteitsverschil qua niveau.
De grootste zege ooit voor Brentford in de Premier League.
Ja, ze waren ook wel echt, ze waren ook wel echt beter.
Ja, maar Luton had geen antwoord op het feit dat Brentford plots met 3 spitsen is gaan spelen. De 3-4-3 van Thomas Frank was een fijne vondst en heeft Luton eigenlijk gewoon niet in de wedstrijd laten komen.
Klopt, het was een superbelangrijke match onderin, maar ook de andere wedstrijden die op het schema stonden. En de mensen in Luton hadden er wel goede hoop in op voorhand. Waarom? Tony deed niet mee bij Brentford. Toch wel de naam die het meeste angst injaagt. En Sambi Lokonga was terug bij Luton. En
Gabriel Osho was ook terug. Ja, dus ze recupereren wel wat mensen.
Ja, en vooral aan het duo Barkley-Sambi hebben ze wel goede herinneringen. Want dat was hun beste periode dit seizoen, toen dat die samen echt draaiden. Maar eigenlijk, de rest van die verdediging was het is... Luton is een ploeg die echt boven zichzelf moet uitstijgen om het te kunnen. En, het
moet alles of niets zijn in een wedstrijd.
Ja, eigenlijk. Die moeten met 11 man hun kop ervoor leggen.
Dat ook niet in de hoofden zal blijven zitten nu. Het feit dat ze zo zwaar verliezen. Volgende week, they go again. En ze gaan er wel weer strijd bij leveren.
Dat is het enige. En dat zeiden ook wat mensen rond mij in het stadion ook. Het is de eerste keer dat ze echt oneenigheid binnen de ploeg zagen. Er werd wel wat met vingers gewezen. En er werd wel wat... Ja, natuurlijk omdat je die stress begint te voelen. Hè. Ik heb het vorige week gezegd van tegen Man City had je een beetje het gevoel van Luton laat het wat... Ja, wil vooral geen risico's nemen qua extra blessures, et cetera. Omdat ze weten dat ze volgende week die belangrijke afspraak met Brentford hebben. Ja, om die dan met 1-5 te verliezen is pijnlijk.
Wat mij opvallend was ook na de wedstrijd Rob Edwards, die zijn tour van het stadion doet en zich gaat echt uitgebreid verontschuldigen bij de supporters.
Ik heb dat niet bewust meegemaakt, eigenlijk. Maar dat lag niet
misschien
aan mij.
Was jij al binnen. Nee, was jij al ergens anders. Maar...
De moed in de tribune was niet... En dan merk je aan het Luton-publiek. Die zijn vooral dankbaar om als ze dit seizoen mogen meemaken. Die namen de ploeg... Het werd nog 1-5 op plaatsen. Ze scoren echt nog een goal uit het niets. En heel de tribune... We score the goal. Ja, de typische Britse banter, dus wel leuk. En vooral de spelers die richting catacomben wandelden, kregen wel echt een staande ovatie van toch het vak waar ik zat. Of de tribune waar ik zat. Dus de mensen zijn er echt gewoon dankbaar. En het doet mij denken aan een bezoek aan Burnley. Hè. Je hebt het gevoel, er is niet heel veel anders in die stad. En ze zijn zo trots en zo blij met hun voetbalploeg dat die de boel moeten redden.
En verder nog fijne verhalen opgepikt in Luton?
Thomas Kaminski is dan na de match nog even afgekomen, wat wel fijn was, want niet evident natuurlijk na 1-5 nederlaag.
En wat wist hij te vertellen?
Dat natuurlijk een pijnlijke nederlaag was, maar dat ze ook weten dat het elke week moeilijk wordt en dat ze ook wel gewoon 100% op de afspraak moeten zijn. Dat er iets te makkelijk toch tegendoelpunten vielen. Maar hij was zelf ook niet 100% voor de match. Het school niet veel of hij ging niet spelen. Hij was 3 kilogram verloren of zo door een zware nacht. Maar toch gespeeld. En hij doet zelfs weer 2-3 goede reddingen en kan zich echt heel weinig verwijten bij de tegengoals.
Mm-hmm.
Ja, zuur hè. Want ze voelen nu...
Ja, ze staan nu... De situatie is wat hem betreft niet echt veel veranderd. Nog altijd 1 punt achterstand op Nottingham Forest, dat net boven de degradatiestreep staat. Nottingham Forest heeft daar net gespeeld.
Coventry scoort.
Op het veld van Everton.
Dus Coventry scoort.
We pikken dit even live mee. Coventry scoort. tegen Manchester United. Dus is het 4-3 geworden. Ik zit nog wat achter op mijn telefoon.
Ik ga nu nog de goal zien.
Maar we gaan niet naar penalties dan, blijkbaar.
Dat is goed, dat kunnen we focussen op.
Dan kan Tim ook sneller hier zijn.
Dat is waar. Dat is dan kan goed. Hij komen uitleggen wat er is misgegaan.
Voilà, dan kunnen we dat voor straks houden. Maar we gingen naar Nottingham Forest. Dat verloor vandaag op het veld van Everton. 2-0. 2 afstandsschoten. Je hebt de goals gezien. Valt zelfs daar iets te verwijten?
Ik vind van niet. Het eerste doelpunt is van Gueye. Ziet hij heel laat komen, dat schot.
Bal die ook wegdraait.
En eigenlijk het tweede doelpunt hetzelfde. De bal vertrekt en gaat blijkbaar... je hebt het gevoel dat hij dieper en dieper richting die hoek gaat. Dus zelfs zal zal weinig te verwijten krijgen. Maar ja, we weten wie wel wat te verwijten krijgt van de Nottingham Forest fans. Hè?
Niet alleen van de fans, ook van de admin van de Twitter-account. Er waren 3 penaltygevallen in Nottingham Forest. En voor Nottingham Forest, ja.
Was het 3 keer Ashley Young? Eigenlijk?
3 keer Ashley Young. 2 keer op... twee keer een fout eigenlijk op Giovanni Reina en dan KLM Hudson-Odoi. En ook een handsgeval. Wat mij betreft, ik heb dat ook gezegd in mijn wedstrijd, denk ik, dat het 3 keer penalty had moeten zijn. Dus ik versta wel de frustratie van Nottingham Forest. Het is niet de eerste keer dat ze het meemaken. Ze hadden daarvoor voor dat soort situaties al Mark Lattenberg ook als tussenpersoon erbij gehaald om de relatie met de Howard Webb en de PGMOL, om die wel op punt te zetten, om dat te verzachten. Want ze hebben al veel kritiek geuit, vooral dan na het geval met Tony, die dan de vanishing spray ging verleggen en op die manier een vrije trap kon scoren. Dus ze hadden al geen al te beste relatie met de arbitrage. Het zal er na vandaag ook niet beter op worden, want ja, zoals ik zei, de man die het Twitter-account beheert is...
Het is afgekeurd, de goal van Coventry.
Oké, dan blijft Tim nog even zitten. Maar de man die het Twitter-account beheert, heeft laten verstaan dat Nottingham Forest opties overweegt. Opties.
Maar ik zal even de tweet gewoon voorlezen. Ja, hè. De tweet van Nottingham Forest, het officiële account, absurd. Zie je echt nooit of zelden.
Nooit.
Maar toch zeker niet in de Premier League. 3 extremely poor decisions, 3 penalties not given, which we simply cannot accept. We warned the PGMOL that DeVar is a Luton fan before the game, but they didn't change him. Our patience has been tested multiple times and FFC will now consider its options. Dus het was een Luton fan.
Stuart Atwell. Klopt. Ja, iedere ref moet aangeven wat zijn favoriete ploeg is. Als je begint op het hoogste niveau te fluiten, moet je dat aangeven. Michael Oliver bijvoorbeeld gaat nooit een wedstrijd van Newcastle fluiten. Dat soort dingen moet aangegeven worden om daar geen controverse rond te creëren. Maar goed, door het feit dat er mensen ook VAR moeten zijn, heb je daar nog een extra factor natuurlijk. Stuart Atwell staat bekend als een Luton-fan. Dan is het inderdaad wel vreemd dat die wordt aangesteld als VAR. Zeker als Nottingham Forest dat op voorhand heeft aangegeven. Dan kan ik die frustratie die dan dubbel wordt wel begrijpen. Het is niet de manier waarop dat je het moet doen, denk ik. Dat is een beetje atypisch Engeland. Maar het is... Ik denk wel dat ze...
Ze zitten ook gewoon in de hoek waar de eerste punten aftrek. Dan de situatie. Je had het er ook al bij. De vrije trap van Tony met de vanishing spray die verplaatst wordt. Dan nog wat andere wedstrijden waar het raar gelopen is. Nu dan dit. Ja, op den duur... Ja, begin nu wel aan zo'n dingen te
zeker
storen.
Zeker omdat elk punt superbelangrijk is. Want die penalty gevallen, dat was bij 1-0. Dat had zomaar de wedstrijd helemaal kunnen veranderen. Want Nottingham Forest werd zeker niet weggespeeld door Everton. Integendeel, best voetballende ploeg. Zeker met Morgan Gibbs-White. Die wel probeerde om de ploeg aan de gang te krijgen. Maar het heeft uiteindelijk niet mogen zijn. En het feit dat ze nu door die arbitrale beslissingen zich in de voet geschoten voelen, dan gaat dit waarschijnlijk ook wel een staartje krijgen. De FA is op de hoogte van het feit dat ze... die kritiek hebben geuit. Ze gaan daar rekening mee houden. Ik weet niet wat daar van consequenties aan kunnen vasthangen, maar dat gaan we moeten zien.
Het is des te zuurder door het resultaat in de derde degradatietoppen.
Ja, ik wil het nog even daarover hebben. Je hebt de penalty gevallen gehad. Je hebt ze gezien.
Ik heb 2 van de 3 gezien. Ja? De handspel heb ik moeite mee. Omdat het voor mij... Het is een schoolvoorbeeld van wat wij vroeger altijd riepen, aangeschoten bal. Het is echt van op een meter of minder een voorzet die wordt... het is een voorzet volley of zo. Een jong staat echt heel dichtbij.
Het is van super dichtbij.
Het geen onnatuurlijke
houding. Maar we zagen daarnet het penaltygeval van Coventry tegen Man United. Dat was exact hetzelfde, ook aangeschoten bal. Gisteren was er heel veel commotie rond het penaltygeval in Genk Anderlecht. Met Kylian Sardella. Naar de letter van de wet is het ook wel penalty. Hij maakt zich breder. Zijn arm is niet langs het lichaam. In 99 van de 100 gevallen zou het penalty geweest zijn. Dan was het nog 2 keer Ashley Young, die niet op de bal zit, bij Giovanni Reina en bij Callum Hudson-Odoi.
Ik heb ze wel gezien. Reina heb ik ook gezien. Dat hij de bal wil wegtrappen en Reina ertussen.
Hij komt gewoon 2 keer te laat.
Ja.
En zeker bij het Hens-geval zag je hem ook schuldbewust kijken. was hij heel blij dat hij die penalty niet tegenkreeg. Want dat had het seizoen van Everton ook wel helemaal kunnen veranderen.
Maar ja, handspel dit weekend. We gaan het er straks ook nog over hebben.
Ter sprake. Gisteren was er dan nog onderin. De winnaar van het weekend is Burnley. Want Burnley heeft met 1-4 gewonnen op het veld van Sheffield United. Eindelijk is een efficiënt Burnley.
Ja, want eigenlijk, ik heb dan de samenvatting van die wedstrijd bekeken in naar huisrijden van Luton. En wat ik vooral gezien heb, is dat het qua kansen bijna, als je de doelpunten meetelt, dat het ongeveer gelijk is. Dat ze eigenlijk moeten achterkomen, Burnley, door grote kans van McBurnie.
Brereton Diaz
krijgt er ook wel twee, waar er toch wel eentje van binnen zou moeten als je nog wilt redden. En wat mij opviel en wat toch een straf verhaal is, we hebben hem vorige week gigantisch zitten uitlachen, maar onze vriend Muric heeft opnieuw het vertrouwen gekregen van Kompany. Kompany heeft dat ook vrij snel in de week bevestigd.
Ja, ja, dat was het opvallendste. Hè. Muric heeft de voorbije weken blunders begaan tegen Everton en tegen Brighton. Dat was de meest groteske tegen Brighton, dat hij vergat om de bal te controleren. En heel snel is het nieuws gekomen van Kompany van ja, ik ga gewoon Aaron Muric terugzetten, want spelers moeten vertrouwen krijgen, spelers moeten ondersteund worden. En het is door het feit dat ik de speelstijl opleg die hij moet volgen, dat hij ook soms in de fout gaat. Dus ik gun hem het vertrouwen. En ja, dat heeft hij gisteren gewoon terugbetaald door enkele geweldige reddingen te doen. Ook wel een paar slechte passes, maar dan toch zelf kunnen herstellen. Dus qua karakter is dat wel top gedaan van Muric zelf, die voor mij ook wel man van de match was, aangezien dat hij echt wel 3-4 grote kansen voor Sheffield United
eruit heeft. Was Asignon echt goed of leek dat gewoon uit de samenvatting?
Hij was betrokken bij twee goals. Hij heeft er zelf één gemaakt. Hij gaf een assist aan La Foster, maar hij werd ook wel lelijk in de wind gezet bij de aansluitingstreffer van Sheffield United. Dus ik heb nog altijd de indruk dat hij beter is aanvallend dan dat hij defensief is. Maar wat mij hoopgevend is voor Burnley, is het feit dat ze dit keer wel hun kansen hebben afgewerkt. Dat was het grote manco in de voorbije weken. Ook al hebben ze maar één match verloren de voorbije weken, te veel gelijk gespeeld in matchen die ze eigenlijk hadden kunnen winnen. Zoals tegen Wolverhampton, misschien zelfs tegen Chelsea met die man. Dus dit keer hebben ze zichzelf wel beloond. En hebben ze zichzelf een levenslijn gegund, een laatste strohalm.
Hoe staat het nu van onder?
Zij hebben 23 punten, staan op 3 punten van Nottingham Forest, op 2 punten van Luton. Everton heeft nu 30 punten, dus die lijken misschien wel vertrokken te zijn. Maar de mooiste twist aan het verhaal is het feit dat er op de laatste speeldag Burnley tegen Nottingham Forest is.
De penalty's zijn gewonnen en Casemiro heeft net een in de midden getrapt en de keeper pakt hem.
En de keeper pakt hem. Ja. Hij blijft staan. Zoals Bernardo Silva tegen Real Madrid.
Oké, okay. Man United is... als ze dit overleven, kat met 9 levens.
Ja, absoluut. We kunnen misschien direct naar de FA Cup gaan, naar de wedstrijd van gisteren. Of hebben we daar nog geen zin in?
Ja, nee, nog, laat ons dat samen nemen als we weten wat de finale is. Wat is er nog gebeurd in de Premier League, behalve de titelwedstrijd?
Daarnet hebben Crystal Palace en West Ham een doelpuntenfestijn gehouden, 5-2. Voor Crystal Palace, het enige wat we daarvan moeten onthouden is de goal van Eze.
Ja, briljante omhaal.
Ja, terwijl dat hij die bal gewoon had kunnen binnenkoppen, verkiest hij gewoon om even de schaar erin te zetten en die lekker binnen te jassen.
Vooral, ik ben jaloers, hoor, maar er zijn heel veel mensen die in de fantasy een free hit gespeeld hebben deze week. Waarom? Omdat er heel veel ploegen dubbel spelen. En Crystal Palace is een ploeg die heel populair was bij de free hitters. Zowel Eze, Ollis als Mateta.
Die alle drie scoren.
Ja, die scoren. Na een half uur hebben die alle drie gescoord. Of zo, West Ham. Ja, het is een match die er niet heel veel toe doet in het grotere verhaal, maar het is wel weer een resultaat waardoor dat de twijfel over Moyes weer enorm gaat toenemen. Zeker Europa gaat hem niet meer redden dit seizoen.
Heb je een reactie gezien na de uitschakeling?
Nee.
Ik kreeg de vraag van, ja, gaat dit een aanleiding zijn om op het einde van het seizoen aanslag te vertrekken bij West Ham? Hij wou daar niet op antwoorden, een beetje zoals Den Haag ook deed. Over het feit dat ze nu op een 7e of een 8e plaats staan, Man United ook de vraag genegeert. Dus gevoelt wel dat er daar stress op zit, dat er daar spanning op is.
Voor mij voelt het aan alle kanten dat verhaal gewoon op is.
Ja, dat lijkt me wel, maar we hebben dat vorig jaar ook gezegd. Dan wint hij de Conference League.
Ja.
Dus...
Ja, maar nu is er niks om hem te redden.
Nee, dat
en,
is waar.
En wat we ook altijd zeggen over Crystal Palace, is als die Eze en Olise samen op het veld kunnen krijgen...
Dan kan dat wel schitteren.
Staan die 4-5 plaatsen hoger op het einde. Allee, alhoewel, de plaatsjes zijn druk bezet natuurlijk, maar dan hadden ze een pak meer ter sprake gekomen hier dit seizoen.
Dan hadden ze een seizoen zoals Wolverhampton kunnen hebben. Dan hadden ze een seizoen zoals Bournemouth kunnen hebben misschien. Dus ja.
We zijn trouwens als competitie ferm beledigd geweest door Mats Hummels deze week. Heb je zijn tweet gezien van
Farmers League, of wat was het?
Ja, congratulations to my fellow farmers. Zoiets, Great Harvest Week of zo. Verwijzend dus naar...
Oh, goed gedaan, hè?
Ja, briljant. Britse banter uit Duitsland moet kunnen. Dus mijn complimenten aan Hummels. Want ja, Europees hebben we natuurlijk een rampzalige week meegemaakt. Voor wij die altijd pretenderen dat we de sterkste competitie op de wereld zijn, waar we ook nog altijd achter staan, waar we geen seconde aan twijfelen. niet te hoog in uw kop gaan halen, Croquetta bijvoorbeeld. en Los Stadios en andere buitenlandse competitiepodcasts van de wereld. Zelfs Barotelli heeft momenteel evenveel ploegen in Europa als wij.
In dezelfde competitie.
In dezelfde competitie. Mogelijks finale. Zou mooi zijn. Kunnen we een crossover special doen?
Dat stel je voor.
Maar dat betekent wel de strijd voor coëfficiënt. De vijfde plaats.
Die is gestreden. Hè?
Die is gestreden. Dat is Duitsland en Italië. Hebben ja. dat, is dat 100% zeker?
Italië 100%, Duitsland nog niet helemaal.
Is er zelf geen waterkansje als
er
Villa het wint?
Er is nog 5% kans, hè. Ja. Dus dat is een waterkant, hè.
Always believe, hè. Always believe.
Goed. Villa lijkt wel goed op weg om zelf gewoon die vierde plaats te pakken door vandaag ook weer te winnen van Bournemouth met 3-1.
Achtergekomen.
Op achterstand gekomen en dan toch nog net voor de rust de gelijkmaker kunnen scoren via Morgan Rodgers, die meer
Goeie
en meer
goal.
Bevestigt waarom Emery hem deze winter gehaald heeft bij Middlesbrough. Echt een sterke goal. En dan in de tweede helft verschil gemaakt op aangeven van Ollie Watkins, die dit keer niet tot scoren is gekomen, maar al 2 assists heeft gegeven op Diaby en op Leon Bailey. Dus Villa doet wat het moet doen, zet druk op Tottenham. Tottenham dat midweeks, is dat midweeks dat ze tegen Arsenal spelen, of is dat volgend weekend?
Nee, het is dinsdag is het Chelsea tegen Arsenal.
Ja.
En Tottenham is volgende week dan, denk ik. Ja.
Tottenham-Arsenal dan volgende week, 28. Hè.
Is dat de week van Arsenal?
Dat is de week van Arsenal, ja.
Oei, pittige week.
Ja. Ze hebben wel de eerste stap gezet richting een soort van rehabilitatie na de uitschakeling in Europa tegen Bayern. Die ja, vooral Bukayo Saka daar op het einde nog veel kritiek heeft opgeleverd.
Ik heb spijt. Dat beeld, ik heb erover gelezen. Ja. Dus dat was een vrije trap die hij snel neemt, terwijl dat wel op een plaats is waar dat je hem kunt binnenleggen, las ik.
Dat is wat hem wordt aangevreven. De corner die daarop volgt, trapt hij dan ook belachelijk slecht. Dus iets te overhaast gewoon. Ja, en
dan nog de viering van Kimmich na de match die Saka aan het imiteren was. Niet zijn beste week. Maar ik had het vorige... Ze winnen nu dus met 0-2 op het veld van Wolves. Geen toffe wedstrijd.
Nee, saaie wedstrijd.
Onder controle wel. Iets te lang gewacht om de 0-2 te maken. Fantastische goal van Trossard. Al raakt hij hem wel
vind
fout.
Vind je dat fantastisch?
Door hoe dat hij binnen gaat.
Ja, top bin, maar...
Ja, niet de, hij raakt hem niet juist.
Hij heeft het uitgelegd in het interview achteraf. Hij wou met zijn punt raken.
Ja, een beetje voetbal, een beetje, beetje minivoetbal.
Hij wou een binnenpunt erin eigenlijk. Maar hij schampt de bal zo wat en hij belandt in de kruising. Dus,
belangrijke goal. En dat is ook gewoon Trossard. Dat is ook wat die ploeg nodig heeft. Hè. Wat we zeiden vorige week. Het schot kwam er nooit. Of het schot kwam er te weinig. Of het schot kwam te laat. Ja, Trossard, we hebben het ook gezegd, ballen aan zijn lijf, twijfelt niet. United gaat het fixen, denk ik. Het ziet er naar uit.
Toch?
Coventry fans, compleet in despair. Het kan, denk ik. Maar dus, ja, ze doen gewoon wat ze moeten doen. Het duurt weer veel te lang tot die tweede goal valt. Dan wel goed afgewerkt van Odegaard. Maar wel complete controle tegen een volledig verzwakt Wolves. Maar...
Ja, dat is de kanttekening die we moeten maken. Hè. Wolverhampton had 9000 blessures. Cunha was er niet bij. Wang kon maar 50 minuten spelen. Neto is geblesseerd.
Aitnouri kon ook niet.
Aitnouri kon ook niet. Sarabia kon niet. Die moesten allemaal van de bank komen. Dus ja, het was behelpen voor Wolverhampton. Maar uiteindelijk hebben zij toch wel zich nog best kranig kunnen weren. Ook al hebben ze niet zoveel kansen gehad. Behalve dan Joao Gomez bij 0-0. Die via Raya tegen de paal trapt of tegen de lat trapt. Dus... wel bewonderenswaardig wat Gary O'Neill daar heeft ingekregen. En het is terug een ploeg waar dat je vol kunt achterstaan supporter zijn. Dat is...
Hoylund trapt United naar de finale.
Oké, dan komt Tim misschien straks nog even aansluiten. op het einde van deze uitzending, want we moeten ook
Nog één iets over Arsenal. Is Saliba de enige speler van Arsenal die elke minuut gespeeld heeft, of van heel de competitie?
Ik denk dat Kilman er ook bij is. En als ik me niet vergis, was er nog iemand.
Sorry dat ik u weer zo compleet onvoorbereide vraag stel en er ook van uitga dat jij dat weet.
Nee, ik weet dat er 3 waren. Tot voor een aantal weken geleden. En ik weet dat Kilman erbij was en dat Saliba er sowieso bij is. Maar ik hoorde de commentator gisteren ook zeggen, Philip Kroos, in zijn match, dat Saliba de enige is die alle minuten heeft gespeeld. Dus het zou kunnen zijn dat Kilman ergens onderweg is nog gewisseld. Dat kan ik niet bevestigen, maar Saliba wel sowieso elke minuut.
Liverpool is hier zo goed als gedaan. Het is nog een minuut en een half. Ze staan 1-3 voor. Van een leien dakje ook, maar...
Ja, een moeilijke match.
We hebben vooral de eerste helft goed kunnen volgen. Zot lekkere goal van Trent, die terug is. En dan na de rust afgemaakt.
Maar... Goeie goal, Gravenberg.
Je wordt hem nog net aan het zeggen dat je het er niet in zag.
Nee, nog altijd niet. Hij brengt wat mij betreft gewoon te weinig. Ik heb de vergelijking gemaakt met de andere mensen die bij Ajax gevoetbald hebben. In dat grote Ajax van Ten Hag was het 18-19. Die dan zijn vertrokken. Er zijn er niet veel die echt wel de pannen van het dak spelen. Behalve dan misschien Frenkie de Jong. Maar ik denk dat dat de enige is. Die zijn carrière echt wel op punt heeft kunnen houden. Zelfs een Matthijs de Ligt staat niet nergens meer in de basis. Bij Juve was hem ook zijn basisplaats kwijt. Bij Bayern is hem ook niet onbetwist. Gravenberg is ook zo iemand die via Bayern naar Liverpool is gekomen. Donny van de Beek is helemaal weg. Dat zijn allemaal dat soort mannen. Waar
is hij in uitgeleend? Is dat Frankfurt? Heeft er geen 6-7 matchen gespeeld, nee. Dacht ik?
Ik zag onlangs nog iets passeren daarover.
Maar dat ik weet niet of dat financieel of zo haalbaar is, maar dat die gewoon allemaal terug gaan naar Ajax. Ze kunnen het gebruiken daar.
Ik denk dat die gasten dat zelf ook gewoon niet willen. Hè?
Ja, maar waarom als, dat als, toegeven dat je...
Voilà, als je nu terugkeert...
Als je bij Frankfurt zit te ballen ondertussen.
Ja, maar die zullen misschien nog net iets beter betalen. Hè,
dan. Ja, wel, voilà.
Hij staat ook nog op de payroll van Man United, dus dat hij beter betaald wordt, dat staat als een paal boven water.
Maar het strafste aan die titelstrijd is nu dat Liverpool en Arsenal alle twee opnieuw spelen,
ja.
Voordat Man City nog eens aan de bak moet in de Premier League. Dus het is dinsdag Arsenal.
City speelt donderdag tegen Brighton.
Ja, Liverpool heeft Liverpool derby, denk ik, tegen Everton.
Merseyside derby tegen Everton. En Arsenal speelt dinsdag al, denk ik, tegen Chelsea.
Dus ja, het kan wel... Er kan heel veel druk bij Man City plots weer liggen. En dat blijft terugkomen, dat verhaal van de volgorde waarin ze spelen. En het feit dat City dan dit weekend FA Cup had, zorgt ervoor dat die ploegen dan 2 wedstrijden meer hebben.
Over die volgorde wil ik misschien wel eens hebben. Ik weet niet of je het interview van Pep Guardiola na de match gezien hebt gisteren.
Ja, ik vond voor een keer dat hij 100% gelijk had eigenlijk. Dus het ging erover. Dus het was het weekend FA Cup. Zaterdag was er City-Chelsea. Vandaag Coventry United. Wie een beetje wie op de hoogte is, weet, City heeft Champions League gespeeld.
Ja, iedereen weet dat toch?
Ja.
Wie een beetje op de hoogte is.
Ja, mijn moeder luistert soms ook of zo. Hè. Ik bedoel, wat weet die dan?
Ja, die zou dan moeten weten dat ze een kwartfinale spelen.
Nee, dat weet hij niet, denk ik. Ik mag niet zo twijfelen aan mijn ma. Maar bon, het punt was... het punt dat Pep maakte was... Waarom moeten wij in godsnaam op zaterdag spelen? Terwijl wij als enige van de 4 ploegen midweek hebben. Ik weet nu niet, Coventry heeft ook geen midweek gehad. Chelsea heeft op maandag een schietoefening gehad tegen Everton.
Mooie penalty gate ook wel weer.
Maar waarom zouden we daarop... we hebben die match met 6-0 gewonnen. Hoe kan het dat daar nog ook maar 1 negatief verhaal bij komt? En ook... en ik ga straks nog pister zijn. Hè. En gewoon... S'avonds is toen die stat uitgekomen van Chelsea, dat die al 5 keer gewonnen hebben op maandag of zo was.
Ja,
die hebben 13 matchen gewonnen dit seizoen, 5 keer op maandagavond. Wij nemen altijd op maandag op. Dus dat wil zeggen dat ik die...
Die 5 keer gerateerd, hè?
Ja, dat ik dat ik 8 van de 32 maandagen of zo dat ik hier gezeten heb, dat Chelsea maar gewonnen heeft. Geen wonder dat dit voor mij het allerlangste en grootste seizoen ooit is.
Het is het beste seizoen ooit.
Maar stel je voor dat ik hier gewoon mag komen zitten nadat hij met 6-0 winnen. Ik zou hier met de breedste, de mooiste glimlach...
Nee, want toch niet, want op een of andere manier schieten ze zichzelf weer in de voet en maken ze het weer een negatief verhaal. Want wat er gebeurt bij die 4-0, of de 3-0, het moment dat er 4-0 kan gemaakt worden, denk ik dat het is. Penalty voor Chelsea, Cole Palmer, die in principe die penalty moet nemen. Die had 7-7. Heeft nog geen penalty gemist. En dan komt Nicolas Jackson en Nonny Madueke zich daar moeien.
Maar gelukkig heeft Nicolas Jackson het dit weekend helemaal goed gemaakt.
Goed gemaakt?
Ja.
Op welke manier?
Nee.
Door een paar goede kansen te missen?
Het is... Ik ben echt pist nog altijd over zaterdag. Dus de verloren FA Cup, halve finale tegen Man City. 1-0, Bernardo Silva.
In het slot, hè?
Wat dat gewoon is, je hebt Wembley. Je hebt dat mooi blauwe shirt van Chelsea. En je hebt die nummer 15. Dat is DJ Drogba.
Mm-hmm.
De koning van Wembley. Ik zie daar een compilatie passeren deze week. Van wat die man allemaal gedaan heeft op Wembley.
Je bent nostalgisch.
En er zijn mensen die twijfelen, die Drogba een overschatte spits vinden, hè. Er zijn mensen.
Dat kan, ja.
Ik weet niet of we dat mensen mogen noemen, maar ze bestaan.
Rustig niet. Geen mensen schofferen.
Nee. En dan komt er bij die match zaterdag. Dude dribbelt de keeper en schiet niet naar de goal. En het vervelende aan die kopbal.
Ja, wel goed gedaan.
Maar wat goed, niet van hem toch?
Maar ja.
Gewoon heel slecht gedaan.
Hij moest hem ervoor al binnengeschot hebben.
Natuurlijk. En het is zo frustrerend, omdat ergens verdient hij om elke week opnieuw in die ploeg te staan. Omdat hij is nuttig, hij werkt hard, hij forceert veel. Ik denk aan later in de wedstrijd heb je de fase waar dat Chilwell...
Hij speelde echt wel een goede wedstrijd, behalve gewoon is niet efficiënt.
Maar hij schiet ook...
Ik kan geen kans afwerken.
Op het einde doet hij een kaats op Chilwell, die dan links alleen door is. Ja. Want Chelsea was betere ploeg, hè, tegen mensen die over heel de match genomen.
City, voor alle duidelijkheid, zoals dat Pep ook aangaf, ja, super vermoeid. Hè. Dat was aan te zien.
Dat was het coolste aan heel deze week. Yes, verlengingen, yes, penalties.
Ja, ze waren, echt te pakken. Het was een unieke kans voor Chelsea.
Haaland out, KDB die een wissel had aangevraagd. Dus die zaten er wel door. Chelsea was ook cool.
Ja.
Het is gewoon het verhaal van het seizoen. Maar wat ik wou zeggen is, die Jackson doet er dan ook op het einde een kaats op Chilwell. Ja, een kaats waar heel veel spitsen gewoon een bal breed zouden tikken. Nee, hij geeft hem buitenkant voet. Perfect mee in de diepte. Dus hij kan wel echt voetballen, hè, die in Jackson. Maar... Als spits, ik ben hem zo beu. Hè. Het is zo frustrerend. En ergens is het stom, want eigenlijk zou hij dan beter geen kansen krijgen. En ja, voor mij de definiërende fase. Want voor alle duidelijkheid, ik wil niet de fout maken die ik soms andere ploegen verwijt. Het is nog altijd...
Calimero komt eraan.
Nee, het is
hij
nog...
hij staat voor de deur. Zeg maar.
Het is nog altijd 95% de schuld van Chelsea dat ze niet in de finale zitten. Maar hoe dat geen handspel kan zijn van Grealish op de vrije trap van Cole Palmer, dat krijg je mij wel echt niet uitgelegd.
Ik kan het ook niet uitleggen. Het is gewoon hands. Het is simpel.
Dat is dan ook...
het is gewoon...
In zo'n match hands. Weer op zo'n moment, in zo'n seizoen waar je weet van elk dubbeltje moet aan onze kant vallen of we halen het niet, zeker tegen een ploeg als Man City... Het is toch echt een super... Ik kan er gewoon... Ik weet niet of er al een verklaring gepasseerd is, of hoe of wat.
Het is volgens mij ook niet bewust, hè, van Grealish. Hij reageert gewoon.
Maar het is echt bijna een save dat hij doet. Hij zit eerst met zijn arm hoog en dan
bewust.
Hij slaat zijn arm naar beneden.
Hij staat in de muur en die bal gaat erdoor en hij doet zijn arm omhoog en raakt de bal. Dat is wat mij betreft wat er gebeurt.
Hij slaat naar beneden met zijn arm. Hij doet een soort van save, maar bon. Dan ging het inderdaad toch ruzie geweest zijn over wie dat hij mocht trappen.
Nou, dan ging Palmer wel getrapt. Ik denk dat ze dat nu wel uitgeklaard hebben, die situatie.
Die speelde wel weer zijn maar we hebben. En trouwens, iemand waar ook Enzo Fernandez mogen ook wel echt is, komt het ook niet uit.
Ja, je wilde hem onder de grond steken.
Ja, en Moedrik ook.
Ik dacht dat je mijn bloemetje ging toewerpen.
Puta, op het einde. Op het einde heb ik mijn tablet in twee gebroken. Hè. We krijgen nog een vrije trap. 1, ben al pist. Waarom is Petrovic niet mee? Het is de laatste 20 seconden. Uw keeper moet mee zijn op dat moment.
Ja, absoluut.
En dan zie ik, ja, Moedrik trapt hem. Want we hebben geen betere voorzetters
maar
dan...
Maar dat kan toch niet dat Moedrik die moet trappen?
Ja, maar allee, wat een kut vrije trap was dat?
Ja, dat was niet goed.
Echt?
Dat geeft aan dat nog altijd een work in progress is en dat er nog voor Pochettino, als hij mag blijven... Want
maar je kunt dat toch niks verwijten nu?
Pochettino, nee. Maar ik denk
het enige
wel
wat dan in de Blues Boys werd...
dit hem wordt aangevreven.
In de Blues Boys werd dat... Ja, dat is wel een beetje... Wat wij dan... Dat Spurs die aan high finales verliezen, dat is niet wat wij doen. Maar wat dan in de Blues Boys passeert en wat hem verweten wordt, is hij laat Nicolas Jackson erop staan. Maar ja, wie moet hem anders zetten? En die speelt
anders.
Ook goed. Maar
er is niemand anders.
Chilwell moet ook niet een bal op Sterling spelen. En dan is het ook... Maar ja, Sterling, ja. Weet je, het is gewoon... We zijn goed totdat we moeten een goal maken.
Mag ik het een perfecte samenvatting van het seizoen van Chelsea noemen, die wedstrijd?
Ja, 100%. En dat de perfecte finale geweest tegen Man United.
Dat had gekund.
Dan mochten ze uitvechten.
We gaan nog geen duidelijkheid scheppen over wie dat de giveaway gewonnen heeft. Dan gaan we volgende aflevering...
Oh nee, ik ga reageren op de YouTube-comment.
Aangezien dat het nog maar net duidelijk is dat Man United zich geplaatst
Tim
heeft.
Tim is mij aan het bellen. Ik ga even opnemen. In deze aflevering kan dit allemaal.
Alles kan, ja.
Ja, Tim, we zijn live in opname, hè. Oké, Tim wou... Oké, ik ga het even vertellen. Tim wou zeker meegeven dat Man United balkjes zuigt en dat moet iedereen geweten hebben. Maken ze kans in de finale, Tim? Nee, geen kans in de finale.
Ik hoor hem roepen dat hier.
Nee. Hij is duidelijk gefrustreerd. Hij had graag terug geweest voor zijn eerste kick and rush na zijn reis, maar hij zal nog een weekje moeten wachten dankzij Man United. Dat dus een 0-3...
Dankzij Coventry.
Dankzij Coventry. Dankzij Man United dat bijna een 3-0 voorsprong uit handen gegeven heeft. Ik kan je laten, hè, Tim, dat we verder kunnen... Want dat is awkward, want we zijn maar met twee. Dat is echt een rare show als ik nu blijf bellen met u. Oké. Groetjes vrienden en vijanden van Tim. Ciao. Ja, want de finale... we moeten nog... Bernardo Silva maakt dan die goal, ook zo'n kutgoal nog. Ja, echt typerend voor het seizoen.
Maar wel goed voor Bernardo Silva na zijn gemiste penalty. Dat hij een beetje redemption krijgt.
Ja, maar over die penalty, daar wordt te streng op... dat is toch hetzelfde als die in een hoek trappen?
Het is Kepa, hè?
Ja.
Het is Kepa die
Nee, het is niet hetzelfde als in een hoek trappen.
Kepa heeft het aangegeven aan Lunin dat Bernardo Silva de laatste keer tegen hem rechtdoor heeft getrapt. Dus beste... Kepa wint prijzen of wint halve finales voor Real Madrid.
Had beter een keer een penalty rechts met ons gewonnen tegen City dan lul.
Hij heeft er een keer geprobeerd, hè, maar we weten hoe dat afgelopen is.
United na de finale. We hebben de match niet zo goed kunnen volgen.
Nee, ik heb wel wat goals gezien, maar...
Gok. Vrij cruise control naar 0-3. Ja. Maguire goed binnengekopt.
Ja.
En dan, ja. Het spook.
Het ineenstorten, zoals al zo vaker gebeurd is dit seizoen. In 20 minuten tijd heeft Coventry daar nog alles recht getrokken met nog een penalty in de absolute slotfase. Een penalty die vergelijkbaar is met de fase van Grealish, met de fase van Ashley Young, die dan wel gegeven wordt. Binnengetrapt door Smith, denk ik.
Ja.
Of Wright.
Ja, Wright. Kijk, ik zeg maar gewoon jou, omdat ik je blind vertrouw.
En dan is er nog van alles gebeurd in de verlenging, blijkbaar.
Afgekeurde goal
bal tegen de lat van Bruno Fernandes, afgekeurde goal voor Coventry. En dan...
Eerste penalty gemist voor United. Dan Coventry toch nog... Ja, maar die gaan slecht slapen.
Dat was de unieke kans, hè.
Het had evengoed Chelsea-Coventry kunnen zijn.
Het is gewoon...
Dat had gemakkelijk geweest voor onze giveaway. Dan hadden we waarschijnlijk maar tussen 2 of 3 antwoorden moeten kiezen.
Voilà. Het is nu gewoon de Manchester Derby, wat de meeste mensen wel hebben ingeschat. Dus we gaan dan nog even moeten uitpluizen wat daar nog allemaal... of wie daar die prijs gaat winnen, de giveaway van Travel to Sports.
We hebben nog 8 minuten.
Over de fantasy moeten we het niet hebben.
De speeldag is nog volop bezig. Moeten misschien... Castagne heeft trouwens gescoord voor Fulham.
Ja.
Dat moeten we nog meegeven. En de replays, willen we het daar nog kort over hebben?
De replays van de FA Cup.
Ja.
Die zijn...
Want er is veel te doen, er is hetze. De FA Cup heeft het een en het ander aangekondigd over volgend seizoen. Het voornaamste daaraan is, naast exclusief uitzenden van wedstrijden en dergelijke, weekends die vrij zijn, dat er geen Premier League meer in weekends gespeeld wordt waarin er FA Cup gespeeld wordt.
Dat vind ik wel goed. Dat
de aandacht voelt naar de FA Cup.
Voilà, dat er, als er bekervoetbal is, dat het echt wel full focused op de Premier League is, op de FA Cup is. En dat er daar geen matchen, zoals vandaag ook, er worden matchen tussen geweven.
Dat was echt een heel chaotisch weekend.
Ja,
want
Liverpool is aan het spelen terwijl Man United aan het spelen is. Dat is niet goed voor uw product.
Voor beide producten.
Voor de Premier League ook niet.
En ook niet voor Kick & Rush.
En ook niet voor ons. Dus
kijk ons hier nu zitten met twee.
Ik ben blij dat ze, daar in het volgende seizoen toch rekening mee gaan houden.
Dank u.
Maar de compensatie is natuurlijk wel dat de Premier League daarvoor betaalt. Ze betalen daar 133 miljoen voor om die replays af te schaffen. Ja. Waardoor de FA dan wel wat dingen heeft kunnen eisen, zoals...
Ene Moedrik betalen zijn.
Apart ene Moedrik, ja. Of ene Caicedo.
Zou het beter een Moedrik geven in plaats van 133 miljoen.
Dat had gekund, maar ik denk niet dat FV daar veel mee is.
Die mag dan zo bij elke ploeg in de lagere divisies een keer ene match meedoen.
Dat zou nog een cool experiment zijn. Dus je kunt Enzo Fernandez ook doen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Die heeft nog net iets meer gekost. Er is wel veel commotie rond. Bij vooral de lower league teams, maar ik zag ook Erik ten Hag daarover, Wilder, maar dat is, die kunnen we steken in het vakje traditionalist.
Zeker op de Brexit gestemd.
Het is gewoon daardoor dat er zoveel commotie is. Engeland is een land van tradities en het is natuurlijk wel een traditie die wordt afgenomen.
De replays zijn afgeschaft.
De replays, ja. Dat is, in het voordeel zeggen ze dan van de grote clubs. Maar als je samen telt hoeveel replays er zijn geweest voor die grote clubs, dan gaan ze volgens mij
op twee handen kunnen tellen. Hoe oud is de competitie?
140 jaar?
Ja, zoiets. En er zijn altijd replays geweest. Dus als er gelijk spel was, werd de tweede wedstrijd op het andere veld afgewerkt in plaats van verlenging en penalties. Dat wordt dus weggehaald.
Ja.
Dat valt niet in de smaak bij de kleine clubs. Waarom? Omdat dat hen een extra recette...
Ja.
Want het is zo dat je de helft krijgt van de stadioninkomsten. Ja. Dus ook uit de replay. Want wat ik mijn eerste reactie was... Ja, die kleine ploegen moeten toch blij zijn, want je hebt toch meer kans dat je een grote ploeg klopt in verlengingen dan dat je die twee keer 90 minuten kunt afhouden.
Als je zo in die derde ronde geraakt, dan kun je uitgeloot worden tegen de Premier League ploegen. Dan is dat, voor die gasten is dat fairytale land. Hè? Dat is, als die een match uitloten tegen Man United, dat is een recette van 80.000 man. Als die op Old Trafford mogen spelen, dat wordt dan gedeeld. Dus dat is, voor die gasten is dat geld voor twee seizoenen. Zeker voor die clubs in National League of misschien nog lager als die daar geraken in de derde ronde. Dus op dat vlak kan ik het wel snappen dat die pist zijn dat afgeschaft is. Maar...
En het is zo gezegd om de kalender minder te ontlasten, maar waar jij naartoe wou was... Ja, United heeft één keer een replay moeten spelen in de laatste hoeveel jaar. Hetzelfde met andere eerste klassers.
Het is gewoon een... Ja, het is voor de grote clubs wel te helpen. Hè? Om daar geen extra wedstrijden nog te moeten inplannen. Ook voor de kalendermanager te helpen. Hè? Want het is nu al super moeilijk. Volgend jaar komen er meer Champions League wedstrijden, meer Europese wedstrijden. Ik las ook een soort van WK voor clubs, waar er 16 ploegen voor uitgenodigd zijn. Waar City en Chelsea zijn voor uitgenodigd van de Engelse kant. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. En dat is ook waar Guardiola op hamerde van... Het is gewoon ook veel te veel. En het is een wonder dat zijn spelers daar die 90 minuten nog hebben kunnen spelen. Je zag het ook aan De Bruyne, die echt piependood zat op het einde van die match. Die zelfs in de corner ging gaan staan om ballen af te schermen, wat ik hem nog nooit heb zien doen.
Maar City, enkel Haaland heb ik daar nog zien doen.
Ja, De Bruyne heb ik daar nog nooit zien doen. Maar dat geeft ook aan hoe diep dat hij zat, hoe diep ze zijn moeten gaan. Dus wat dat betreft kan ik het afschaffen van die replays wel begrijpen.
Het is toch vooral gevoelig omdat... De kleine clubs zijn ook niet geconsulteerd. Het is beslist.
Ja, maar zo gaat het. Hè. Ja. Als je iedereen moet consulteren, dan is
dat straatje, uit,
is de straatje zonder eind. En nu is er een beslissing genomen. En...
Dat
is
beter gewoon de League Cup geschrapt.
Dat is nog zo'n traditie.
Maar dat is een belangrijke voor inkomsten voor de FA zelf. Hè.
Voilà. Nu zijn we er. Hè.
Money rules.
Voilà.
Nog twee kleine dienstmededelingen. En zijn we eruit uit deze blitzaflevering.
Ja.
Ça va toch, hè? Het was minder awkward dan gedacht, toch, met twee.
Toch een beetje awkward, maar...
Allee, ça va. We doen dit zo vaak via telefoon, via WhatsApp.
Maar nooit in de studio.
Ja, maar bon, ik moet dat wel loslaten. Ja, dat zijn gewoon die micro's, die zijn hier toevallig. Eerst en vooral wil ik iedereen nog oproepen om te stemmen voor ons of voor de andere Friends of Sports... Sorry, collega's. Of voor de andere Friends of Sports podcast op de Belgian Podcast Awards. Belgianpodcastawards.be. Zoek het, vind het, stem. Ik denk dat je er op 3 tegelijk kunt stemmen. We zullen de links hier en daar, waar nodig, nog wel eens delen. Want we zouden inderdaad, zoals Max het goed verwoordde, we willen gaan zuipen en drinken op de kosten van whatever we dat betalen. Zolang we ook niet zelf moeten betalen.
Ik wil er ook nog aan toevoegen, zoals Dennis ook zei in X&O's, als je e-mailadressen hebt van moeders, vaders, dochters, zusters, maakt niet uit, gebruik die stem op Kick & Rush en op andere podcasts van Friends of Sports. En dan kunnen wij verslag uitbrengen van op de Belgian Podcast Awards, denk ik dan.
Hopelijk.
Voilà.
Met 2, met 3, whatever.
We zien wel.
En wat was nog? Ik had nog een mededeling.
Dat weet ik niet.
De giveaway hebben we al gezegd, dat we die nog niet bekend kunnen maken.
Voilà. Dan kunnen we deze aflevering...
Mooi, perfect,
deze
op de minuut.
Speciale aflevering van Kicker Rush kunnen we nu neerleggen. Het was een experiment. Laat maar weten wat jullie ervan vonden. En hopelijk zijn we volgende week wel in volle getale terug aanwezig in deze zetels. En dan zal Tim er hopelijk wel bij zijn.
Fijne midweek.
Geniet ervan.